Bible there in the tunic. Pak nu een Bijbel. Ik neem nu eindelijk mijn kans waar. In mijn regio moet ik altijd op de preekstoel staan. Goed, dat is denk ik ruim 5 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Dus voor de verbouwing, dus ik moest zoeken waar ik moest zijn. Wat is er? Wat moet ik horen? Kijk, nu word ik gecorrigeerd door mijn eigen dochter. Zo? Goedenavond. En dat was voor mij best wel even, zei ik net ook beneden in de kerkraadskamer, best wel shocking. Balkbrug. All places. Kerk, pastorie, grote parkeerplaats, rust. En dan stap ik hier de parkeergarage uit en de pizzalucht komt mij tegemoet. En ik heb het gevoel dat ik hier helemaal midden in de wereld stap. Welkom in deze wereld, dacht ik even op dat moment. Vanavond wil ik een begin maken. Ik heb afgesproken met de preekvoorziener dat ik hier 3 keer kom dit voorjaar. Of tot en met mei. En dan zit je even te denken, waar ga ik het over hebben? Het moet wel een beetje een doel hebben, het moet zinvol zijn, het moet een beetje ergens op aansluiten. Dus ik heb even geluisterd naar vorige week, avond. En toen was het thema, wat is geloven? Ik ga verder vanavond met de vraag van, wat geloof ik? En dat doe ik naar aanleiding van artikel 29. En denk nog niet van, oeh, wat zwaar en dogmatisch. Ik wil beginnen met artikel 1 tot en met 3, 5, weet ik niet hoe ver ik kom. En dat wil ik in deze leerdiensten gewoon doen, de komende 3 diensten. Dan heb je in elk geval een beetje een aaneensluitend verhaal dan dat je gewoon even ergens een tekstpreek pakt en zo van, nou, die ga ik vanavond houden en die kan ik weer 4, 5 keer achter elkaar houden. Dat leek me ook niet zo zinvol, tenminste voor mezelf niet. Nu heb ik probeer ik een lijn in te krijgen. Een volgende keer zal ik ook via de mail proberen wat huiswerk mee te geven, zodat je in elk geval je ook kunt voorbereiden op de volgende keer. Vieren in de morgendienst, leren in de avonddienst. Ik hoop dat u zich daarin kunt vinden. En het is dus echt niet vanuit de zwaarte, vanuit de dogmatiek. Nee, ik probeer een beetje de relevantie ook van thema, wat geloof ik, aan de orde te stellen. We zijn afhankelijk van onze God. En dat willen we ook uitspreken in een gebed van afhankelijkheid. Zullen we gaan staan? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. En de Heer groet u. Genade zij u in vrede van God de Vader. Door ons Heer Jezus Christus in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. Ons eerste lied is uit Psalm 103, het 4e vers. Laten we een zegen vragen over deze leerdienst. Vader in de hemel, wij komen tot u om u te danken dat u ons hier bij elkaar brengt. En vanavond mogen we leren. Vanmorgen vieren, maar vanavond leren. Leren over wie u bent. En we zijn zojuist begonnen met het zingen van Psalm 103. En we zullen zometeen ook de Bijbel daarbij openslaan. En onder de indruk komen wie u bent en wat u doet. En zoals dat ook zo mooi wordt samengevat wordt in onze geloofsbelijdenis, artikel 1. Heer, zegen ons in deze leerdienst. Help in spreken, help in luisteren. Geef ook dat we onze oren open doen en onze ogen open doen wanneer we lezen. Geef ook dat ons verstand open is, dat die woorden ons ook kunnen bereiken, dat we die woorden ook begrijpen. En geef ook hier dat we ons hart openen. En dat uw woorden ons hart zullen raken. En dat we vol passie zijn over u. En geef ook hier dat het versterkend mag werken. Als het gaat om ons geloof in onze Heer Jezus Christus. Bewaar ons Heer ook dit moment van samen zijn. Voor dingen die tegen uw wil ingaan. Amen. Ik ga het niet op de piano zetten. De lezingen zijn ook tijdens de verkondiging. Het thema is God geloofwaardig? Je moet wel goed gek zijn om te geloven in een persoonlijke God. En zeker ook in een God die niet bij machten is de wereld in zijn greep te houden. De wetenschap heeft toch al voldoende duidelijk gemaakt dat er geen God is. We zijn als gelovigen zo langzamerhand een bezienswaardigheid geworden. Tenminste, zo kijkt de postmoderne mens tegen jou en mij aan. Zo met een meewarige blik in de ogen van, ach, ze weten niet beter. Laat ze het maar. En als hen dat nou houvast en geluk geeft, wie zijn wij om hen dat geluk te ontnemen? En toch, al eeuwenlang zijn er christenen die met hart en mond belijden. Geloven en belijden. Artikel 1 in de eigentijdse vertaling. Er is één God. We komen daar allemaal openlijk voor uit dat wij in hem geloven. Hij is een geest die we niet kunnen zien, niet kunnen doorgronden. Hij is eeuwig, almachtig, oneindig, onveranderlijk. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed. En van al het goede is hij ook de oorsprong. Hele mooie woorden worden hier gezegd over God. Maar dat wisten we natuurlijk ook wel. Heel mooi en bijzonder worden die woorden uit Psalm 103 kleur gegeven in artikel 1. En alle karaktereigenschappen van God worden als het ware dan ook uitgestald. Lees maar mee. Psalm 103, vers 1 tot en met 13, vers 17 en 18. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zowel zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Vers 17. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en de kleinkinderen, van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. Tot zover. Als je dan Psalm 103 leest, ja, wat lees je daar dan? Hij is vergevingsgezind. Hij redt. Hij geneest. Deze God gunt jou het een en het ander. Vers 5. Hij overlaat jou met schoonheid en geluk. Meer dan je kunt dragen. Hij is rechtvaardig. Hij komt op voor degenen die het zwaar hebben. Hij is liefdevol, geduldig, trouw. Voor al die eigenschappen mag je God lof prijzen. Hij is God en geen mens. Dat mag wel duidelijk zijn over wat Psalm 103 over onze God vertelt. En de belijdenis doet het dan nog eens dunnetjes over in artikel 1. Ik lees het. Ik hoor het vaak genoeg. Maar geloof ik het ook? Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ken je hem? Weet je wie God werkelijk is? Heb je werkelijk wel eens echt in hem verdiept? Hem echt leren kennen? En dan bedoel ik niet je trouwe kerkgang van elke week. Misschien je tweewekelijkse bijbelstudieavond. Je driemaaldaags gebed. Nee, ik bedoel, ken je hem echt zo goed? Met je hart. Was het toch meer met de mond spreken over hem zonder dat je een echte band met hem had. Je sprak niet met hem, maar alleen over hem. Met het gevaar dat je de ander niet echt leert kennen. Onze belijdenis. Uit het jaar 'Dan heb u niet goed opgelet net. Foei. Onze belijdenis uit het jaar. 'Het stond zojuist op de beamer. Toch? 1561. En de catechismus. Oh nee, sorry. Ik ben heel fout nu. Ik bedoelde de opsteller van de belijdenis is Guido de Bruin. 1561. Maar ik ben zo fideel om te erkennen dat het mijn fout is. 1561. Wanneer is de catechismus opgesteld? 1563. Wie waren de opstellers? Kijk, mooi hè. Dat weten we. Ursinus en Olevianus, ja. Maar onze belijdenis uit 1561 zet stevig in. Ik geloof met mijn hart, ik belijd met mijn mond. Het is een samengaan. Het een kan niet zonder het ander. En wat geloof je dan vanuit het diepst van je hart? Zoals artikel 1 verwoord, moet er dan sprake zijn van een levendige, intieme relatie met de Heer. Met het hart vraagt om vroomheid. om toewijding. Maar ook om de zuivere leer. Ik belijd met mijn mond. Wat? Wat dat betreft is artikel 1 heel makkelijk samen te vatten. God, wie is hij? Hij is maar één God. Hij is geest. Onzichtbaar. Hij is eeuwig. Almachtig. He? Soeverein zeggen we ook wel. Onveranderlijk. Jaweh, ik ben die ik ben. Gisteren, vandaag en morgen ben ik dezelfde. Dat geloof ik. Toch? Maar misschien zijn er ook vanmiddag wel mensen die zeggen van ja, prima. Maar bewijs dat nou eerst eens even. Wat zou ik het dan graag willen geloven? Hoe kan ik hem dan leren kennen? Door geloof. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6. Ga ik met je lezen. Maar dan ook met nadruk op vers 6. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat wij niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. En dan het cruciale vers waar het mij ook om gaat is: zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie God wil naderen, moet immers geloven dat God bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Door geloof ontdekken dat je dan pas God kunt leren kennen. Door geloof ontdekken dat alles wat je ziet is ontstaan uit wat je niet kon zien. Er is geen andere manier om tot God te kunnen komen dan door alleen geloof. En het lezen we in de Bijbel. Dat is geen menselijke prietpraat. En tot God komen vraagt geloof. En dan gaan we niet eens zoeken of God er wel is. Zo van eerst het bewijsmateriaal op tafel leggen en dan geloof ik het wel. Nee. Niet God zoeken met de vraag of hij bestaat. En dan pas geloven. Je zult ongetwijfeld die serie wel eens gezien hebben. Op zoek naar God. Van de evangelische omroep. De laatste in 2014 was met Lange Frans en Inge de Bruin en een aantal jaren geleden onder andere met Gordon. En aan het begin wordt dan de vraag gesteld: hoeveel kans geef jij jezelf om God te vinden? Gordon staat er open voor. Zijn leven gaf hem geen voldoening meer. En hij had het gevoel dat het geluk ook niet meer te vinden was in Nederland. Of een antwoord als: ik weet niet zeker of hij bestaat. Of Lieselotte Gerritsen: laat God zich eerst maar eens verantwoorden. Ik heb nog een appeltje met hem te schillen. En dan kom je uiteindelijk niet zo ver met de vraag om die vraag te stellen: wie is God? Je blijft dan alleen maar steken in de vraag: bestaat God? Dat is moeilijk te bewijzen vanuit een neutrale positie. Maar wie gelooft, die zal pas ontdekken wie God is en dat God er zeker is. En dat lazen we zojuist in Hebreeën 11, Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Te behagen. Wil je God naderen? Moet je geloven dat hij bestaat. We leven vandaag in een samenleving die het niet zo op heeft met God. Je zou kunnen zeggen, vandaag is het geloof in de God die helemaal niet bestaat, sterker. Een God die er zelfs niet kan zijn. Waardoor weldenkende mensen daarom ook niet meer in zijn bestaan kunnen geloven. Maar ik hoop niet dat God vanmiddag ter discussie staat. Dat is hetzelfde wanneer een trainer die zijn voetballers voordat de training begint bij elkaar roept. Jongens, we gaan het erover hebben. Bestaat voetbal? En heeft het zin om überhaupt tegen een balletje aan te trappen? Je gaat twijfelen aan die trainer. Volgens mij is er een steekje los. Vreemd? Toch is die vraag best wel legitiem. En ook dus als je de vraag gaat stellen, bestaat God? Van verschillende kanten, ook vanuit de kerken, kun je die horen. Geloven in een God die niet bestaat. Zeeuwse predikant, dominee Hendriksen. Of een hoogleraar in de theologie. Eens was hij gereformeerd. Kuiter, die zegt dat geloof in een God pure menselijke verbeelding is. Geloof vloeit voort uit fantasie. Alles spreken over van boven komt uiteindelijk van beneden. Met andere woorden, God heb ik zelf verzonnen. Met als gevolg dat je volledig wordt teruggeworpen op jezelf. Op je eigen denken. En dat er überhaupt iets aan de andere kant is, sluit je bij voorbaat dan ook uit. Ook wanneer in de Bijbel mensen gesproken hebben, dan zeggen deze mensen dat. Het is hun beleving. En het is in principe mogelijk dat zij zich de goede trouw hebben vergist. Dus met andere woorden, neem al die woorden van hem uit Hebreeën 11, neem ze niet al te serieus. Want het was hun beleving. Als Abraham zo sprak, als Jacob zo sprak. Het is hun beleving, als David zo sprak. Geloof in een God, de schepper, is dan slechts de projectie van je eigen gedachten, zegt de kampioen, chicaneuren, Maarten van Rossum. Projectie van eigen gedachten, gesteund door een lange traditie. Geloof berust niet op kennis, maar op verbeelding. En dat is een uitspraak van Nederlands meest bekende atheïst, professor Dr. Philipsen. Een paar jaar geleden ging hij op televisie in discussie met Stefan Paas. En waarbij deze hoogleraar Stefan Paas continu uit de tent probeerde te lokken. Als God bestaat, bewijs dat dan. Hoe geloofwaardig is God? Nou, even wat citaten van deze man. De Bijbel is een menselijk boek en geen goddelijke openbaring. Van een openbaring kan ik de juistheid niet aantonen over het bestaan van God. En wat is waarheid? De Hindoe zegt 4 miljard jaar oud. Bijbel 6.000 tot 8.000 jaar. Wetenschap met betrekking tot de mensheid 4 tot 8 miljoen jaar oud. Maar zegt hij, wetenschap is betrouwbaar. Onderzoeksmethoden kun je loslaten en vergelijken met andere theorieën. En hoe meer theorieën in overeenstemming zijn, hoe dichter je dan bij de waarheid komt. Zondeval, is dat verklaarbaar? Hoe dan? Waar moet ik die plaatsen? Ik citeer nog altijd deze hoogleraar. Waar heb ik God voor nodig? Nee, geloof heeft geen goede basis. Dus bouw je een wereldbeeld. Doe dat dan op toetsbare gegevens. En zo wordt het bestaan van de God in twijfel getrokken. Want als de evolutie het enige juiste verhaal is over het ontstaan van de wereld, ja, welke plaats is het dan nog voor God, de schepper van de hemel en de aarde? Niet veel meer, lijkt mij. De moderne mens van vandaag wil je doen geloven dat een God van liefde, een God die er altijd voor je zal zijn, niet past in het plaatje van vandaag. En dan komt die bekende riedel weer. Oh, wat doen mensen elkaar verschrikkelijke dingen aan. Wat doet een God wanneer hij al zou bestaan? Mensen verschrikkelijke dingen aan. Is het bestaan van God te bewijzen? Hebreeën 11, vers 6. Geloof legt de basis, het fundament. Waarvan? Van iets waar je op hoopt, maar niet kunt zien. Nog niet. Geloof geeft houvast en gevoel dat je grond onder je voeten hebt. Zodat je niet meer bang hoeft te zijn om te vallen. Dat overtuigt. En dus hoef je niet meer te twijfelen. Geloof overtuigt. Geloof is niet zichtbaar. En dan vallen twee dingen op. Zekerheid tegenover het niet kunnen zien. De eerste regel zit dan in de belijdenis, of tenminste in Hebreeën 11, zit dan een behoorlijk brok zekerheid in. Maar waar komt het dan vandaan, die zekerheid? Op grond van bewijzen voor het bestaan van God? De mensheid heeft deze vraag zich al eeuwenlang gesteld. Maar de werkelijkheid lijkt met God niets te maken te willen hebben. En toch botst ergens. Kan het samengaan? Zekerheid en het nog niet zien. Geloofzekerheid? Het is maar op wie jij je richt. Op mensen? Nou, dat is jammer dan. Pech voor je. Dan krijg je nooit die absolute zekerheid. Of, ik zou het wel willen geloven, maar waarom laat God dan niet iets tastbaars of zichtbaars van zichzelf zien? Maar dat is geen geloof. Geloven is vertrouwen op iemand zijn woord dat hij of zij gaat waarmaken wat hij heeft beloofd. En dan doe ik dat in een dienst waar kinderen zitten. Probeer ik dat altijd wat duidelijk te maken. Maar volgens mij is de jongste mijn eigen dochter. Ongeveer. Ongeveer, hè? En u weet niet wie mijn dochter is, zeker? Nou, probeer ik dat altijd duidelijk en in zich en zichtbaar te maken bij kinderen. Ik heb in mijn colbertje een rolletje Mentos. Gelooft u dat? Waarom? Daarom. Zeg je? Goud eerlijk. Gelooft u dat ik een rolletje King in mijn jaszak heb? Zegt u? Dat gelooft u veel eerder. Waarom? Dat hoort bij gereformeerden. Maar goed, waarom gelooft u mij? En dat vraag ik dan ook aan een kind. Waarom geloof je dat? En vaak krijg ik dan het antwoord, omdat u het zegt. Nou, dat vind ik altijd wel mooi. Omdat u het zegt. Dat heeft dus iets met vertrouwen te maken. Jammer voor u. Als ik dan zeg, zie je het? Dan vraag ik het weer. Geloof je dat ik een rol Mentos in mijn colbertzakje heb zitten? Ja, dat heb ik toch gezien. Waarop mijn kind dan zegt, maar dat is natuurlijk geen geloof, hè? Want ik heb het met eigen ogen iets kunnen waarnemen. Ik heb het gezien. Dus, ja, logisch. Dus misschien voel je wel aan van, geloven is iets niet zien, maar toch vertrouwen dat het waar is. Dus het komt met geloven aan op vertrouwen. Nou, dat deel ik meestal dan even een Mentosje uit tijdens de collecte aan die kinderen die het goede antwoord hebben gegeven. Ik heb bijna genoeg, zou ik zeggen. Waarom hebt u uw vinger omhoog?
Ja, nee, ik las voor het verleden tegen meneer. Ik zeg, geloof jij in de zwart?
Ja. Ja. Oh, die voorbeeld heb ik. Dat gebruik ik zo meteen zelfs nog. In relatie met Keller. Maar dat kun je inderdaad ook niet zien. Heb je nog een leuke discussie toen gehad?
Ik was in die kant van
natuur. Oh, zo. Dus vertrouwen op iemand zijn woord dat hij of zij gaat waarmaken wat hij heeft beloofd. Onvoorwaardelijk. En dan ga je ook niet van tevoren afdingen. God belooft. En daarom wil ik het geloven. De waarheid, of zoals Hebreeën 11 vers 6 zegt, alles waarop we hopen. En dat alles, dat ligt verborgen in het verschiet in de toekomst, wanneer Jezus terug zal komen. Wanneer zijn beloften werkelijkheid gaan worden. Eeuwig leven. En daar mag ik op hopen. Alles in vers 1, Hebreeën 11, heeft betrekking op die hemelse werkelijkheid die je met het menselijk oog nu niet kan zien. Kijk omhoog, niet naar mensen, zoals zo vaak gebeurt. Het bestaan van God wordt dan afgemeten aan wat mensen doen. Moet je zien? Is dat een gelovige? Vreet van alles er nog wat uit. Zit een beetje voor in de kerk. Kom zeg. En dat is een excuus. Dat is het zoeken naar een excuus om je eigen gelijk te halen. En je ongeloof nog meer kracht bij te zetten. Je ziet het veel bij mensen die de kerk verlaten, die heel vaak met dit soort argumenten komen. De mensen. Nee, kijk omhoog. Zoals Hebreeën ook zegt in hoofdstuk 12 vers 2, laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En die werkelijkheid wordt dan verankerd in de Heer Jezus. En vanuit Hebreeën 11 vers 4 worden dan allemaal mensen genoemd die hebben geleefd vanuit dat geloof. Vanuit dat vertrouwen, vanuit die zekerheid van het geloof. Geloof als basis van alles waarop ze hoopten. Je ziet het niet, maar het is er wel. Blindelings vertrouwen op de Heer jouw God. En daarvoor is veel geest van boven nodig. Bid maar zonder ophouden om geloofsvertrouwen. Maar toch. Het geloof bewijst, toont wat onzichtbaar is. Door geloof, vers 3, komen we tot inzicht. En dan volgen vanaf vers 3b allemaal geloofsgetuigen. Een eregalerij van geloofsgetuigen worden dan op het toneel neergezet. Noach, arme man, 120 jaar bouwend aan een boot midden op het land, geen water te bekennen. Abraham hoort iets. Is het God? Dat wist hij niet. Kende hij God? Weten we ook niet. We weten wel dat hij afgoden had. Dus hij had ook iets met het heidendom. Hij hoort God. Ga naar het land wat ik je zal wijzen. Maar Abraham wist als het ware toen hij het tuinpad afliep. Of hij nou rechtdoor moest of linksaf of rechtsaf, dat wist hij allemaal niet. Hij volgde gewoon de weg die God hem wees. Hij vertrouwde op God. Mozes. Ze worden genoemd in Hebreeën 11. En er staat er in vers 32 Hebreeën 11. Mensen. Wat valt hier nog aan toe te voegen? Tenzij je ook nog aan hun bestaan gaat twijfelen. Ze naderden God. En dat kon omdat ze in zijn aanwezigheid geloofden. En volgens vers 6 kan het alleen maar wanneer je God gelooft. Zonder voorbehoud, zonder aarzeling, zonder wantrouwen. Zonder onverschilligheid. Geloof overtuigd, bewijst. In de loop van de geschiedenis is vaak geprobeerd het bestaan van God te bewijzen. En Tim Keller heeft in zijn boek In alle redelijkheid een aanrader om te lezen, een aantal voorbeelden gegeven. En hij zegt ook, er is geen onomstotelijk bewijs voor het bestaan van God. Toch heeft God veel vingerafdrukken achtergelaten. Voetstappen in de geschiedenis zichtbaar gemaakt en hoorbaar. Maar het zou voor jou als gelovige, als je gelooft tenminste, sterker en overtuigend zijn dan voor iemand die niet gelooft. En vertel dan over een contact met een ongelovige wetenschapper. Die zei, ik kan niet geloven voordat ik tenminste één waterdicht bewijs voor God gevonden heb. En Keller ging de uitdaging aan. Zullen we het eens proberen? En hij begint dan niet met ervaringsargumenten. Nee, ervaringsargumenten zijn bij voorbaat gedoemd tot mislukken. Omdat de uitgangspunten tussen een gelovige en een ongelovige niet hetzelfde zijn. Ontzettend veel ruis op de lijn en je komt nooit bij elkaar met ervaringsargumenten. Dan begint het bij de oerknal. Alles in deze wereld heeft een oorzaak. Zou deze knal geen oorzaak kunnen hebben? Wijs dat niet naar God. Of neem de regelmaat in de natuur. Hè? Zwaartekracht. We noemen dat gewoon natuurwetten. Maar zou dat geen aanwijzing kunnen zijn voor een schepper? Een plan? De vraag naar het kwaad. Waarom is het er? Maar ga het eens andersom zeggen. Waar komt het goede vandaan? Ieder mens heeft een moreel besef. Een besef van wat goed is en niet goed is. Zelfs de grootste ongelovigen. Gelovig of niet, beiden spreken met afschuw over kindermisbruik. Beiden zullen proberen de ander met respect te behandelen. Goed en kwaad. Zou dat geen aanwijzing kunnen zijn voor het bestaan van God? Bovendien, als God niet bestaat, dan zijn morele waarden of uitingen van persoonlijke smaak of het bijproduct van evolutie en sociale wenselijkheid. Als God niet bestaat, is het leven dan niet zinloos? Is het leven dan eigenlijk niet absurd? Geen waarde, geen doel. Alles is ten dode opgeschreven en maakt hoop plaats voor wanhoop. En volgens onze belijdenis is hij de bron van al het goede. Is dat wat Hebreeën 11 noemt? Het bewijs. Niet als iets wat wij vaak benoemen als hard bewijs. Kijk, het staat hier. Of het weerleggen van een andere mening. Nee, hier wordt bedoeld als aantoonbaar iets. Geloof overtuigt ons van de waarheid. Zonder geloof, zonder overgave, ontdek je die waarheid niet. En dan blijft het een eindeloze zoektocht. Geloof vraagt om overgave. Vraagt om een stap, een beslissing. Ik geloof met het hart. Beleid met mijn mond. God bestaat. En niet vanuit een bepaalde wetenschap. En wanneer je dat hardop zegt, dan zit er leven in. Kijk maar naar Paulus. Je raakt iedere keer weer ongelooflijk enthousiast wanneer hij het over Jezus heeft, over de Christus. Opwinding, passie, enthousiasme, van binnenuit, vanuit zijn eigen hart. Geloof met het hart. Dat betekent in vuur en in vlam staan. Ervoor gaan. Ervoor kom dat jouw geloof in die geweldige God niet naar de rand van je bestaan wordt geschoven. Ik geloof met mijn hart. En ik hoop dat je met mij meespreekt. Je bewustzijn van jouw voorrechten, van jouw positie in de Heer Jezus. Wat heb je dan een gigantische mogelijkheid om werkelijk te leven tot de eer van God en naar zijn bedoelingen. En kun je aan je niet-gelovige omgeving laten zien waarom geloof in God zo belangrijk is. Laten zien waar je als mens voor staat. En net als Paulus er helemaal voor gaan, met hart en ziel, hier sta ik voor. Volgens mij is dat waardevoller dan met rationele argumenten probeer ik duidelijk te maken dat God bestaat. Ik beleid met mijn mond. God bestaat. En er is geen loze kreet. Het is geen holle klank. Het is geen dode leer. Nee, het is een vasthouden aan de inhoud van Gods woord. Waarvan de apostelen en de profeten getuigen. Ik geloof. Dan pas kun je God vinden. En geloof maar, hij bestaat, ook al kun je het niet bewijzen. En geloof maar, Je kunt ook niet bewijzen dat hij niet bestaat. Wordt vervolgd. Amen. We gaan zingen. Dat God de bron van leven is. Laten we kort gebed uitspreken. Heere God, hoeveel bewijs hebben we nog nodig? En hebben we überhaupt bewijs nodig? U hebt zich toch ongelooflijk vaak bewezen in de geschiedenis. De Bijbel laat u ons veel gewone mensen zien die zich onvoorwaardelijk overgave aan u, in vol vertrouwen. De schepping laat u zien dat alles niet vanzelf kan gaan. Dat er toch iemand moet zijn die het onderhoudt en bestuurt. En Heer, wanneer we dat zien, dat lezen, horen, dan mogen we verwonderd zijn over wie u bent en wat u allemaal doet. Help ons, Heer, om in u te geloven. En dat we geen bewijsmateriaal nodig hebben. Dat we dat mogen zien, ervaren in ons leven. Uw aanwezigheid. Dat we dat mogen zien en ervaren. In de tijd van vandaag. In ieder zijn of haar omstandigheden. Help ons, Heer, om in u te geloven. Ook in de week die voor ons ligt. Ieder op zijn of haar plaats. Dat kan zijn thuis, omdat je niet meer hoeft te werken. Thuis, omdat je voor de kinderen zorgt. Op de werkvloer, de schoolbank of collegezaal. Heer, ga met ons mee. Leid ons op uw weg. Wees voor ons een God van dichtbij. Amen. We gaan belijdenis doen van ons geloof en we doen dat met de woorden van de Evangelische Liedbundel uit 289. En op de melodie van wat de toekomst brengen mogen, zullen we gaan staan. De gelegenheid de Heer uw liefdegave te geven. En dat de Heer uw liefdegave mag zegenen.
Ik zou heel graag iets willen vertellen namens de beroepscommissie. Is er ook misschien iemand namens het moderaam of de kerkraad aanwezig die met mij het verhaal zou kunnen doen? Ruben? Prima. Doe ik het eerste verhaal. Zoals afgesproken zouden we in de ochtend en in de avonddienst vertellen over de stand van zaken met het beroepingswerk. Even een gevoel van mij. Wie heeft mijn verhaal al gehoord vandaag? Dat is 90%. Heeft het dan zin om dit verhaal te doen? Nee? Dan doe het verhaal niet. U kunt het gewoon vinden. Cornelis Hamstra is de beoogde te beroepen predikant. U kunt alles op internet vinden. Ruben, we zijn snel klaar. Dan ben ik ook happy, zoals we vanmorgen afdraaien. Dank u wel.
Maak muziek voor God de Vader, gezang 147. Dan laten we dat uit volle borst staande zingen.
Oh.
Jullie mogen allemaal als gezegende mensen naar huis toe gaan. Het is God zelf die zegent. Ontvang die zegen in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal.